Gemeente, een enkele afkondiging vooraf. Woensdag 30 augustus is er weer bezinningsuur in verband met de viering van het heilige avondmaal. En dat bezinningsuur begint om 8 uur en daarin hoopt voor te gaan dominee Boot. Donderdag, komende donderdag 31 augustus, zijn alle ouders van kinderen en jongeren die naar de catechisatie gaan hartelijk welkom in de grote zaal. We willen dan samen het nieuwe seizoen gaan openen en we beginnen om 7:45. En dan de collecten, die zijn vandaag bestemd voor de diaconie, de kerkelijke kassen, en dan met name de emeritikas, en bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus de diaconie, de emeritikas en het bouwfonds. En dan lezen wij uit de schriften vanmiddag Matthäus 24... vers 29 tot 44, Matthäus 25, de versen 31 tot 34, Matthäus 24, 29 tot 44, 25, 31 tot 34, tot zover. Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 84 is een psalm waarin het verlangen doorklinkt om in de voorhoven van de Heere te mogen zijn, in de tempel te mogen zijn, want daar wordt de nabijheid en de zegen van de Heere ervaren. We willen daar samen van zingen het eerste en het tweede vers, 84, 1 en 2. Thank you. Psalm 108 vers 1 is een belijdenis van toewijding aan de Heere. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En we zingen die psalm nadat we belijdenis hebben gedaan van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden en opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. En ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag overdenken we uit zondag 19 vraag en antwoord 52 en dat gaat over de troost die uit de wederkomst van de Heer Jezus mag worden geput. En daarom lezen we uit Matteüs 24 de verzen 29 tot 44 en uit Matteüs 25 de verzen 31 tot 34. Matteüs 24 vanaf vers 29. De komst van Christus staat erboven. En terstond, na de verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden, de maan zal haar schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de geslachten van de aarde wenen en zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste derzelfde. En leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak nu teer wordt, de bladeren uitspruiten, zo weet ge dat de zomer nabij is. En alzo ook gij lieden, wanneer ge al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is voor de deur. En voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Doch van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen van de hemel, dan mijn Vader alleen. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook de toekomst zijn van de Zoon des Mensen. Want gelijk ze waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk gevende, tot de dag in welke Noach in de ark ging, en bekenden het niet totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. En als dan zullen er twee op de akker zijn, en de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in de molen. De een zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. Waak dan, want ge weet niet in welke uren uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat zo de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaker de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben. En zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. En daarom zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. En dan lezen wij ook uit het volgende hoofdstuk 25 nog een paar verzen, vanaf vers 31. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Tot zover. Voordat we het onderwijs van onze catechismus, gegrond op Gods woord, samen gaan overdenken, willen we eerst om Gods onmisbare zegen bidden. Wij weten, Heere Jezus, dat u gekomen bent. Dat u op deze aarde mens geworden bent als wij, behalve dat u de zonde in uzelf droeg. De zonde wel op u genomen, maar in uzelf als u volkomen rein. Wij weten, Heere, dat u op deze wereld uw bloed hebt gegeven tot een volkomen verzoening voor de zonde van allen die in u geloven. U bent de gekomen Heer. Maar wij zullen er vanmiddag samen bij bepaald worden dat u ook de komende Heer bent. Dat u eens zult wederkomen op de wolken van de hemel. Nu met macht en nu met heerlijkheid. Nu omringd door vele legerscharen engelen. En dan zult u alles nieuw maken. Dan zal er een einde komen aan het bestaan van deze wereld. Dan zal er een einde gemaakt worden aan alle nood en dood, alle verdriet en pijn van uw kinderen. Maar dan zal er ook dat ingrijpende oordeel gaan plaatsvinden over al degenen die uw evangelie ongehoorzaam zijn geweest. Die u niet hebben gekend nog gediend. En die in hun leven toch steeds weer opnieuw de werken van hun eigen vlees hebben bedreven. Heren, wat een indrukwekkende boodschap is dat, die wij vanmiddag met elkaar gaan overdenken vanuit onze catechismus, vanuit uw woord. We hebben er samen al het een en ander over gelezen, uit Matthäus 24 en Matthäus 25. En altijd als we die gedeeltes lezen, dan worden wij erbij bepaald hoe indrukwekkend deze dingen zullen zijn. Hoe totaal en hoe finaal dat oordeel ook zal zijn. En dat er na dat oordeel ook geen genade meer mogelijk zal wezen. Heren, wij bidden van u of wij vanmiddag bij de overdenking van die toekomende dingen de leiding van uw geest mogen ervaren. En wilt u geven, heren, dat als we buiten u leven, dat we dan door deze dingen ook tot het besef mogen komen dat het zo nodig is om bij u geborgen te worden. Om bij u te schuilen. Maar geef, Heere, als we u mogen liefhebben en kennen, dat we dan vanmiddag ook de troost van die wederkomst mogen ervaren. Ook al kan het soms zo ver van ons afstaan naar ons gevoel, maar dat we toch ook vanuit uw woord de troost mogen ontvangen. Hij komt weer om alles nieuw te maken, om een einde te maken aan alle nood en verdrukking, alle zorg en alle verdriet. Ja, zelfs de dood zal er niet meer zijn. Heere, uw Heilige Geest hebben we altijd nodig als we bij elkaar zijn als gemeente. Maar zeker als we de toekomende dingen gaan overdenken, hebben we die Heilige Geest zo nodig. En wil hem in rijke mate in ons midden geven. Wij willen niet alleen onszelf aan u opdragen, heren, maar alle gemeenten die vandaag bijeen zijn, waar dan ook ter wereld. We denken in het bijzonder aan uw volk en kinderen in de verdrukking. Uw volk en kinderen in landen waar het veel moeilijker is om kerk te zijn. We denken vanmiddag samen in het bijzonder aan de gemeente in Bulgarije, waar we ons mee verbonden weten. Onze broeder en zuster Mook hebben een bezoek mogen brengen aan de gemeente daar. Ze hebben hen mogen bemoedigen vanuit uw woord. En ze hebben ook zoveel weer ontvangen. En zo heeft ook de gemeenschap met die gemeenten ook een nieuwe impuls mogen krijgen vanuit dit bezoek. Heren, wilt u de gemeenten daar ook bijzonder blijven ondersteunen. De voorgangers ook blijven vervullen met uw geest. En de gemeenteleden ook allen de volharding geven die nodig is. Ontfermt u zich bij de voordeur over hen in hun bijzondere omstandigheden. Wij willen vanmiddag ook bidden, heren, voor de uitbreiding van uw koninkrijk over het rond van de wereld en daarom het zendingswerk. We leggen het weer bij u neer. Zegen het, heren. Wees met allen die daarin hun taak van u ontvangen hebben. Dat het goede zaad vrucht mag dragen van geloof en van bekering. Dat men mag komen tot hem in wie alle zaligheid ligt. De Heere Jezus Christus. We bidden u ook voor ons eigen land en volk, heren. We bidden ook of u wilt geven dat wij die uw evangelie mogen weten. En geef dat we er ook uit mogen leven. Dat we ook wegwijzers mogen zijn. Wegwijzers naar u die gezegd hebt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Heren, wij willen vanmiddag ook aan u opdragen alle diaconale arbeid. We mogen vandaag onze gaven geven voor onze diaconie. Zegent u de broeders in het werk dat ze mogen doen. En wilt u ook breder alle diaconale werk dat er gebeuren mag in deze wereld zegenen. Zegen ook alle instellingen, alle organisaties die zich beijveren om de nood die er is onder de mensen, om die te lenigen. Laat ook uw naam in dat werk mogen worden, helder worden en geprezen worden. Heren, we mogen onze gaven geven vanmiddag opnieuw ook voor de kerkelijke kassen en dan bijzonder ook voor de emeritiekassen. En daarom dragen we ook al onze emeritus broeders aan u op. Wilt u ze gedenken? De broeders die tot onze gemeente behoren in het bijzonder, maar ook al de andere broeders die namens onze kerken uitgediend zijn, maar in wezen toch altijd nog ingeschakeld mogen zijn in het werk van uw koninkrijk. Heere, ondersteun de broeders en wees hen in alles nabij en goed. Ook als ze op in de avond van hun leven komen, als ze verdriet en moeite te dragen hebben. Als er verliezen zijn gekomen in hun leven. Als er een lege plek is gekomen, wilt u ze dan ook bijzonder ondersteunen. Heere, zo komen wij samen tot u. We mogen onze gebeden bij u neerleggen. In het diepe besef komen we tot u dat we in onszelf voor u niet kunnen bestaan. Maar wil ons ook vanmiddag verhoren op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus om zijnentwil uit genade. Amen. Wij willen samen zingen uit Psalm 102 en daarvan het 14e, het 15e en ook het 16e vers. En Psalm 102 spreekt in die laatste verzen over de vergankelijkheid en dat alles zal vergaan, dat deze wereld ook een einde zal nemen, maar dat de Heere dezelfde blijft. En dat allen die op hem vertrouwen ook een geweldige toekomst tegemoet gaan. Psalm 102, versen 14, 15 en 16. Wij zingen straks van Psalm 130, het derde vers. Ik blijf de Heere verwachten en mijn ziel wacht ongestoord en ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. We overdenken vraag en antwoord 52 van zondag 19. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden, even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachtte, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Gemeente, wij buigen ons zoals gezegd over vraag en antwoord 52 vanmiddag, zo met elkaar. En dat gaat over de wederkomst. Wat troost u nou de wederkomst van de Heer Jezus om te oordelen de levenden en de doden? Deze vraag die is gesteld naar aanleiding van het 7e artikel van de 12 artikelen waar de catechismus op dit moment mee bezig is om die ons uit te leggen. En we hebben dat ook vanmiddag weer, als het goed is, in ons hart zo nagesproken. Ja, wat geloven we? Wij geloven dat de Heer Jezus Christus terug zal komen als rechter over levenden en over doden. Maar wat betekent dat nu, dat Hij terugkomt? En wat voor troost kun je daar nu uit putten? Dat zijn de dingen waar het over gaat vanmiddag. Ik heb als thema gekozen, gemeente, de wederkomst van Christus als rechter. De wederkomst van Christus als rechter. En hij komt terug ten voordeel van zijn kerk, ten oordeel voor zijn vijanden. De wederkomst van Christus als rechter. Hij komt ten voordeel van zijn kerk, ten oordeel van zijn vijanden. De Heer Jezus zit aan de rechterhand van God de Vader. Dat is in zondag 19 weer heerlijk uiteengezet. Een geweldige troost en een geweldige bemoediging ook voor het geloof. Als je daarop mag zien, als je dat ook steeds weer mag weten. De Heer Jezus aan de rechterhand van de Vader. Door wie de Vader alles op deze wereld regeert. De Heer Jezus die zijn gaven uitzendt in zijn volk. Zodat wij eigenlijk niet zoveel anders hebben te doen dan onze lege handen omhoog te heffen. Heere, wilt u mij wijsheid geven? Wilt u mij heiligheid geven? Al wat u ontbreekt, schenk ik, zegt de verhoogde koning, zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Een geweldige troost en een geweldige bemoediging. Christus aan de rechterhand van de Vader. Maar hij zal daar niet altijd blijven. De Heer Jezus zal eens weer van die plaats naar beneden komen, om het zo te zeggen. Hij komt weder naar de aarde. En dan komt hij op een andere manier terug als toen hij de eerste keer uit de hemel gekomen is. Dat zal wel duidelijk wezen. De eerste keer, ach, daar hoef ik niet al te breed over te spreken, wij weten het, gemeente. De eerste keer, de Heer Jezus kwam als kind. Als een hulpeloos kind. Hij kwam als knecht om het lijden op zich te nemen voor zijn volk. Maar straks komt Jezus terug als koning. Als alles overwinnende koning. Dan zal hij worden omstuwd door grote legerscharen van engelen. En dan zal het voor het oog van iedereen duidelijk zijn. Hier is de koning van het heelal die het regeert, alles regeert en alles tot zijn doel zal brengen. Jezus komt terug. En we hebben het gelezen in Matteüs 24. Dan zullen de geslachten van de aarde de Zoon des Mensen zien. Als hij komt op de wolken van de hemel met grote kracht. Met grote heerlijkheid. Er staat ook bij de geslachten van de aarde zullen wenen. Ze zullen wenen omdat ze op dat moment zullen gaan inzien dat ze deze koning hebben versmaad. Ze zullen wenen omdat ze dan ook in de gaten krijgen dat tegenover de overmacht van koning Jezus niets bestand is. En de Bijbel zegt, ze zullen op dat moment ook roepen, o bergen, bedek ons. En heuvels, valt maar op ons. Want ze beseffen het, we moeten bescherming hebben tegen deze machtige, heerlijke koning van hemel en van aarde. Als Jezus komt, zullen de aardse geslachten wenen. Het koningschap van de Heere Jezus Christus, gemeente, daar is op dit moment weinig van te ontdekken. Laten we heel eerlijk zijn. We kunnen het ontdekken daar waar mensen knielen voor hem. Daar waar mensen zijn naam belijden. Daar waar mensen ook in hun oprechtheid mogen zeggen, hem wil ik volgen, de koning van mijn leven. Maar de heerschappij van koning Jezus is over het rond van de aarde zo verborgen dikwijls. We zien zoveel dingen op deze wereld die ons schrik aanjagen. Er zijn zoveel ontwikkelingen waarvan we denken, nou die kunnen nooit of te nimmer te maken hebben met de regering van de Heer. En dat klopt, er is ook nog een duivel op deze wereld werkzaam. En er zijn verschrikkelijke dingen, we hoeven daar vanmiddag niet breed over te spreken. Verschrikkelijke dingen op deze wereld, die niets te maken hebben met de liefelijke regering van koning Jezus. Al is het wel zo, ook als er verschrikkelijke dingen op aarde gebeuren, vallen ze nooit buiten zijn regering. Hij staat uiteindelijk wel overal boven. Jezus' koningschap is nu vaak nog verborgen. Maar straks komt hij. En dan zullen alle mensen op de aarde hem zien, zegt de Bijbel. Alle geslachten zullen hem aanschouwen. Zelfs de mensen die hem hebben doorstoken. En allen zullen moeten buigen, hun knieën moeten buigen voor deze koning. En dan zullen ze het niet meer vrijwillig kunnen, dan moet het gedwongen. Dan kunnen ze geen andere kant meer op, want Jezus komt als koning die recht zal spreken over levenden en over doden. En dat is waar wij vanmiddag ook heel in het bijzonder onze aandacht bij willen bepalen, gemeente, dat de Heer Jezus komt als koning die recht zal spreken. Ik wil u vanmiddag een paar teksten noemen waaruit ook heel nadrukkelijk blijkt dat als de Heere Jezus straks komt, dat hij voor alles recht zal spreken. Ik denk aan wat Paulus heeft gezegd op die Areopagus daar in Athene, Handelingen 17. Dan staan daar de Grieken om hem heen en dan zegt Paulus tegen die Grieken, jullie moeten één ding weten. En dat is, Jezus komt terug. Hij zal de aardbodem rechtvaardig oordelen. Het is een man die door God geordineerd is. En God heeft de dag waarop het zal gebeuren ook al vastgesteld. Lees dat nog maar eens na, Handelingen 17. Daar wordt het heel nadrukkelijk door Paulus ook gezegd. Jezus komt als rechter van hemel en aarde terug. Maar gemeente, wij hebben samen ook een gedeelte gelezen uit Matteüs 25, ook uit 24, maar ook uit 25. En vooral ook in Matteüs 25 komt het rechterschap van de Heere Jezus zo naar voren. Hè? Wanneer de Zoon des Mensen zal komen in zijn heerlijkheid, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En hij zal de mensheid in tweeën verdelen. In schapen. En in bok, in twee groepen zal hij ze verdelen. Jezus komt terug als rechter over de mensheid. Ja, over de hele mensheid. Hij zal rechter zijn over levenden, maar ook over doden. Ik geloof in de Heer Jezus Christus die wederkomt om te oordelen de levenden, maar ook de doden. Ook degenen die dan gestorven zullen zijn. Ze zullen voor het oordeel van de Heer Jezus worden gedaagd. Voor de rechterstoel van Jezus moeten staan. Ja, ik ben het met u eens, gemeente, als u zegt dat dat voor ons natuurlijk een geweldige verborgenheid is. Maar het is een werkelijkheid waar de Heere op wijst. Hè? Graven zullen straks opengaan. Alle graven. Op het land en de zeegraven. En alle gestorvenen zullen herrijzen. En Jezus zegt het zelf, hè, wie in mij gelooft zal hebben, die zal opstaan, hè, met een lichaam tot heerlijkheid. Wie niet in mij gelooft zal hebben, zal opstaan met een lichaam tot verdoemenis. Indrukwekkende zaken, als je daar goed over nadenkt. Zelfs doden zullen worden geoordeeld. En als de Heere dan het oordeel laat gaan over ons mensen, over alle mensen, hè, over levenden en over doden, wie ook op deze wereld geleefd heeft, waar die ook geleefd heeft, dan zal dat oordeel ook gaan over alles wat er in ons leven aan de orde is geweest. Over wat je gedaan hebt. Over wat je niet gedaan hebt, wel had moeten doen. Over wat je gedacht hebt. Over wat je gesproken hebt, zelfs van ieder ijdel woord, zegt Jezus, zult u rekenschap moeten geven. Het laatste oordeel, totaal en generaal en ook finaal. Want na dat oordeel zal er ook geen ander oordeel meer gaan volgen, gemeente. Want na dat oordeel komt het eeuwig beslissende vonnis uit de mond van de Heere Jezus. En dat vonnis, ik heb u al iets van gezegd, kan maar twee kanten opvallen. Dat vonnis van de grote rechter over hemel en aarde, over ons leven, kan maar twee kanten uitvallen. Of de schaapskant of de bokkenkant. Of eeuwig leven of eeuwige rampzaligheid. Er is geen tussenweg, wat ingrijpt. Matteüs 25 moeten wij vanavond nog maar eens doorlezen, gemeente, als we thuis zijn. En Matteüs 25 bepaalt er ons ook bij dat er maar twee groepen zijn. He, aan de ene kant en aan de andere kant. Niet een middengroep, niet een groep waarvan je kunt zeggen, nou, dat zijn de vrome mensen geweest die altijd naar de kerk zijn gegaan en die een kerkbank versleten hebben, maar niet tot geloof zijn gekomen. Ja, die zitten in het midden. Nee, die zijn er niet. Het is of het een, of het ander. Of schaap, of bok. Of aan de rechterhand van de Zoon des Mensen, of aan de linkerhand. Of ingaan in het leven, of ingaan in de eeuwige pijn. Als je daarover nadenkt, dat is ingrijpend. De schapengemeente, dat zijn de mensen die hun zaligheid hebben leren verwachten van de Heere Jezus. De schapen, nee, dat zijn niet van die mensen die grote verhalen kunnen houden of wat dan ook. Nee, maar dat zijn die mensen, weet je wel, hè, die eenvoudig op hun knieën zijn gekomen en hun handen hebben leren vouwen. En die hebben zeggen, Heere Jezus, u bent nou mijn enige hoop en mijn enige zaligheid. Dat zijn van die mensen die eenvoudig weg, hè, niet meer anders konden dan het alles van hem verwachten. En door het woord en door de Heilige Geest zijn ze tot hem geleid, aan zijn voeten gebracht. En ze hebben geen grote gedachten van zichzelf. En ze zeggen niet dat ze alles wel hebben en weten en kunnen en zijn. Maar het zijn van die mensen die zeggen, hij, alleen hij. De armen van het geloof hebben ze leren slaan om de Zoon des Mensen, om de zaligmaker Gods en der mensen. En ze hebben alles in hem gezocht. En uiteindelijk hebben ze ook alles in hem mogen vinden. En de bokken? Dat zijn de onrechtvaardigen. Dat zijn de goddelozen. Weet u wat ik dan altijd nog het meest indrukwekkend vind en ook het meest aangrijpende? Dat de Bijbel erop wijst dat er onder de bokken ook godsdienstige mensen zullen zijn. Wel godsdienstig geweest. Maar de Heer Jezus niet hebben willen erkennen als zaligmaker en koning van hun leven. Wel misschien veel gepraat over hoe het moet en hoe een mens moet bekeerd worden en weet ik veel. Maar nooit gekomen tot de overgave aan hem. Nooit gekomen tot die eenvoudige, maar toch oprechte belijdenis. Heere, tot wie dan heen? Tot u alleen. Want u hebt de woorden van het eeuwige leven. Dat is ingrijpend, gemeente, dat de Bijbel ons daarop wijst. Hè, dat onder die bokken, dat we niet alleen maar moeten denken, dat zijn die moordenaars en die rovers en al die mensen in deze wereld die de Heere niet gekend en gediend hebben. Maar er zit ook zoveel van dat vrome volk tussen dat de Heere niet echt heeft willen kennen. Die Christus niet hebben willen aanvaarden als zaligmaker van hun verloren leven. En de Heere heeft gezegd, er zal maar twee mogelijkheden zijn. Of het leven, of de dood. En van beide kunnen wij ons nu eigenlijk nog geen goede voorstelling maken. Vindt u dat? Wat zal nou het leven zijn dat de Heere Jezus geeft aan zijn volk, aan zijn schaaf? Dat zal een leven zijn heerlijker dan wij nu ons kunnen indenken. En de apostel heeft het ook gezegd, hè, wat geen oor gehoord heeft, wat geen oog gezien heeft, wat in geen mensenhart opgeklommen is, dat heeft God bereid voor allen die hem lief hebben. Ik heb er eens wat op nagelezen, gemeente. En ja, dan zie je dat zo staan in zo'n boek ook. Hè? En dan komen er wel wat dingen naar voren. Maar toen dacht ik wel bij mezelf, het echte leven, dat kun je niet echt je goed indenken. Zal ik u eens wat zeggen wat men schreef? Nou, dat leven dat de Heere geeft, dat bestaat in stoffelijke en geestelijke zegeningen. Stoffelijke zegeningen. Geen armoe, geen ziekte, geen handicap. Zich al geweldige zaken, want je zult maar ziek zijn of gehandicapt. Of je leven zal maar op deze wereld in grote armoede zich voortslepen. Stoffelijke zegeningen. Geen beschadigde en verziekte natuur stond er. Ook dat is een geweldig iets. De schepping zal weer bloeien als in het paradijs. En geestelijke zegen. God te aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Hè? Niet meer als in een spiegel, maar nu rechtstreeks. Zoals ook in het begin is geweest. Wat een machtig iets. Kun je daar soms ook naar verlangen, vind je niet? Dat je de Heere mag zien van aangezicht tot aangezicht. Dat je je mag verlustigen in zijn heerlijkheid. En dat je hem mag groot maken om wie hij is en wat hij gaf. En dat je dan ook verlost bent van die eeuwige zonde. En van die zondige aard waar je hier op aarde maar nooit bovenuit komt. Ik denk inderdaad dat wij ons nu op deze aarde nog maar voor een klein percentage kunnen voorstellen hoe heerlijk het leven is dat Jezus geeft aan allen die de zaligheid van hem verwachten. De schapen gaan in tot het eeuwige leven. Een machtig leven, een heerlijk leven. Ja. En de bokken, de rampzaligheid, eeuwig, van God gescheiden, geen troost. Rampzaligheid. Jezus heeft het over knersing van tanden. Weet je wat dat betekent? Dat is wroeging. Wat is wroeging? Nou, wroeging dat is, had ik nou maar dit of dat gedaan? Had ik maar. Ik wist het. Het is me zo vaak voorgehouden. Er is zo op aangedrongen. Mijn vader zei het al. Op de catechisatie heb ik het al gehoord. Op school heeft de meester en de juf mij er ook steeds weer bij bepaald. De dominee in de kerk heeft zo vaak in de preek gezegd, zoek de Heere. Maar ja, ik wilde niet. Het leven zonder God leek me zoveel. En al die regeltjes. Had ik maar. Knersing van tanden. Dat is wroeging. Over dat wat je wist dat je kon ontvangen. Maar dat je niet wilde ontvangen. En nu het wilt ontvangen. Nu kun je het niet meer ontvangen. Nu kun je er niet meer bij. Want je bent eeuwig van Gods genade gescheiden. Eeuwig. Als je daarover nadenkt, gemeente, wat moet dat toch wat zijn? Huiveringwekkend en afschrikwekkend. En ik heb wel vaker ook gezegd hier in ons midden dat ik niet al te breed daarover wil spreken. En dat wil ik ook vanmiddag niet. Wie heeft daar nou lust in om daar breed over te praten? Maar de werkelijkheid is een werkelijkheid. Daar moeten we goed van doordrongen zijn. De Heer Jezus heeft het nadrukkelijk gezegd. Ze gaan in de eeuwige pijn. Knersing van tanden. Jezus komt terug om te oordelen de levenden en de doden. Ook mijn leven. En dan zal het vonnis of zijn een schaap aan de rechterhand of een bok aan de linkerhand. Of ingaan in het leven of ingaan in de rampzaligheid. Vandaag de dag lacht men erom. Het zal wat. Ja, dat werd vroeger zo gezegd. Ouderwets. Het zal uiteindelijk wel wat meevallen. En als God bestaat, geeft hij iedereen een tweede kans. Denken wij werkelijk dat Christus gelogen heeft toen hij het had over deze dingen? Heeft Christus gelogen toen hij in Matteüs 24 en in Matteüs 25 heeft gesproken over deze indringende zaken? Ik kom weder als rechter van levenden en van doden. Wij zeggen vanmiddag misschien, deze dingen vervullen mij best met enige schrik en met enige huiveren. Laat ik het vanmiddag zo zeggen, hè? Als wij weten in ons hart dat wij de genade van de Heer Jezus Christus nog niet over ons leven hebben ingeroepen, dan is het misschien ook wel goed dat we eens een keer gaan schrikken. Laat ik dat eerlijk zeggen. Maar mijn geliefde broeder, mijn geliefde zuster, u die de Heere mag toebehoren, die hem mag liefhebben met heel uw hart, ook al valt u uzelf zoveel tegen. Wij lezen vanmiddag wel in onze catechismus over troost. Hè? Wat troost u nou, die wederkomst van de Heer Jezus, hè? Om te oordelen de levenden en de doden. Het gaat niet over schrik, het gaat niet over angst, maar het gaat over troost. Ik kan me voorstellen dat u bij uzelf denkt, ik vind dat toch eigenlijk best wel moeilijk. Hè? Want als je inderdaad op jezelf ziet en je onvolkomenheden ook steeds weer voor ogen gesteld ziet, dan denk je bij jezelf, hoe kan ik toch ooit voor de Heere bestaan, nietwaar? En toch troost. Hoe kan dat? Nou gemeente, de opstellers van deze catechismus, ook van dit antwoord 52, hè? Dat waren mensen die de armen van het geloof hadden geslagen om hun zaligmaker Jezus Christus. Ze hadden hem als redder van hun leven mogen leren kennen en lief krijgen. En dat maakte alles anders. Dat maakte ook de toekomst anders. Dat maakte dat ze hier dit antwoord zo ook konden formuleren als ze het hebben geformuleerd. Deze mensen die de armen van het geloof om de Heer Jezus mochten slaan, hè, die hebben het geweten. Als hij straks wederkomt om te oordelen, dan is hij dezelfde als die eens al voor het gericht van God heeft gestaan op Golgotha en al mijn vervloeking van mij heeft weggedragen. Deze mensen die wisten, deze rechter die komt, dat is voor mij geen vreemde. Die rechter die komt, dat is nu mijn zaligmaker, mijn redder en mijn God. Ik zal niet in vreemde handen vallen. Ik zal in zijn handen vallen van die goede herder die zijn schapen nimmer meer verloren zal laten gaan. Dat was het. En als ze zo op hun lieve zaligmaker zagen, gemeente, hadden ze troost. En dan konden ze het zeggen, ik verlang zelfs naar die dag. Ik verlang er zelfs naar dat de Heere zal wederkomen om te oordelen. Want dan zal hij niet alleen zijn vijanden, maar dan zal hij ook mijn vijanden verdoen. Dan zal het weg zijn met alle aanvechting, met alle wereldsgezindheid, met die zondige aard. Dan zal het weg zijn met alles wat me nu nog zo bezwaart. Dan zal ik eeuwig mogen delen in de blijdschap en de heerlijkheid die God voor zijn volk heeft weggelegd. Ja, verlangen. Troost en verlangen in plaats van angst en schrik. Dat was nou wat die opstellers in hun hart mochten hebben, gemeente. En ik heb u het geheim gezegd en ik zeg u het geheim nogmaals. Dat is de kennis van de Heere Jezus. Dat is het zoeken van hem. Dat is het de armen van het geloof om hem slaan. Hoe moet ik het anders formuleren? Alles van hem verwacht. Als arme in mijzelf. Hij is het die mij zalig maakt. Hij is het die mij het leven geeft. In hem is al mijn heil en al mijn eer. Mijn rechter is mijn redder. Mijn redder is mijn rechter. En nou komen we wat dichterbij bij ons eigen hart en leven, gemeente. Hoe ligt dat nou bij ons? Hè? Kunnen wij nou vanmiddag ook zeggen dat wij troost hebben met het oog op die wederkomst van de Heere Jezus Christus? Als u nou zegt, ja maar dominee, ik zie zoveel op mezelf. Dan zeg ik, mijn lieve broeder, mijn lieve zuster, zie op hem. Want in hem ligt het geheim van troost, van uitzicht en van ruimte. In hem. Ja maar, nee, niet ja maar, naar hem alleen, in hem uw zaligheid zoeken en vinden. En mijn lieve broeder, mijn lieve zuster, u die misschien in uw leven toch de Heere lief hebt mogen krijgen, die niet meer zonder deze Heere kunt en wilt leven. Laat die troost inderdaad ook uw hart bemoedigen. De toekomst is een toekomst van heerlijkheid. De toekomst is een toekomst van zaligheid, van blijdschap en van heerlijkheid. Groter dan we nu al kunnen indenken. Heerlijker dan we ons nu kunnen voorstellen. Zou dat waar wezen? Dan zeg ik nogmaals, zou Christus gelogen hebben. Toen hij in Matteüs 25 sprak over het leven. Dat hij aan zijn schapen geeft aan zijn rechter. Gemeente, laten wij nogmaals de vraag aan ons eigen hart stellen. Ken ik de troost waar het over gaat vanmiddag? Ken ik de troost in leven en in sterven? Die enige troost. Ken ik de troost met het oog op de toekomst van de Heere Jezus Christus? Is de rechter die komen gaat mijn redder? Dat is het. Vanmiddag zeggen, ik ken hem niet. Zoek hem dan toch. U nog kan. Hoe lang bestaat de geschiedenis nog? Hoe lang bestaat de geschiedenis van ons leven nog? Misschien is de geschiedenisdraad van ons leven al eerder aan zijn eind dan de geschiedenisdraad van de wereld. Zoek hem nu. Stel niet uit. Want als de rechter komt, is het pleit beslist. Of als u voor de rechter komt, is het pleit ook beslecht. Christus komt als een dief in de nacht. Als een strik zal de dag aanbreken over allen die op de ganse aardbodem zijn gezeten, zegt Lucas 21. Jezus komt, De tekenen werpen de schaduwen al vooruit. Hij komt. Wanneer komt hij? Ik weet het niet. Doet er ook niet zoveel toe. De Vader weet wat de tijd is die ervoor bepaald is. Maar ik weet, hij komt. En Jezus zegt, waakt, want wanneer gij het niet verwacht, dan komt hij. Op het moment waarvan niemand zal denken, nou zou het wel ongeveer tijd kunnen wezen. Nee, wanneer gij het niet verwacht, dan zal hij komen. Onverwacht als een dief. Een dief kondigt zichzelf niet aan, want dan hoeft hij niet te komen. Zo komt Christus, plotseling onverwacht. We hebben te waken. We hebben er voor klaar voor te zijn. En wanneer zijn we er klaar voor? Als we hem mogen vrezen. Als hij de grond is van ons bestaan. Als we niets meer zoeken bij onszelf. Als we niets meer zoeken in deze wereld. Maar als we het alleen maar zoeken bij hem. De Nederlandse geloofsbelijdenis zegt het zo, gemeente. De gedachtenis van dit oordeel is met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor boze en goddeloos. Ja. Maar wenselijk, zeer wenselijk en troostrijk voor vromen en uitverkorenen. Want dan zal hun volkomen verlossing worden volbracht. En aan het einde van alle artikelen zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis, wij verwachten die grote dag met groot verlangen om ten volle te genieten de belofte van God in Jezus Christus, onze Heere. Ja, wat troost ons nou? De wederkomst van de Heere Jezus om te oordelen de levenden en de doden. Amen. Laat ons samen danken en bidden, gemeente. We zeggen wel eens tegen elkaar als mensen dat de toekomst een gesloten boek is. Maar dat is toch niet waar, Heere? Want uw woord opent zoveel over de toekomst. Wij weten dat u komt, dat u wederkomt als koning en als rechter. Oordelen over levenden en over doden. En dat het vonnis maar tweeërlei zal zijn. Schapen en bokken. Schapen, dat zijn die mensen die uw stem hebben gehoord. En die u zijn gaan volgen. In alle eenvoud dikwijls. Mensen die aan uw voeten zijn gekomen en in de armen van het geloof om u hebben leren heen slaan. Mensen die het hebben beleden. In mij woont geen goed, maar wilt u uw genade ook aan mij schenken? En dan die bokken. Die bokken die in ongerechtigheid geleefd hebben. Of die misschien toch wel wat vroom geleefd hebben, maar u, o Heere Jezus, niet lief gehad hebben. en u niet als koning over hun leven hebben aanvaard. Heren, wat een indringende zaak. We zijn vanmiddag bepaald bij die grote toekomst van u, Heren. Een toekomst waarvan onze catechismus zegt dat we daar troost uit mogen ontlenen. Ja, als we u kennen, als we u lief hebben, als we u vrezen, dan mogen we er zelfs naar verlangen. Want dan zal, als u wederkomt, ook er een einde komen aan alle nood. Aan alle verdriet, aan alle pijn. Ook aan die zondige aard waar we het steeds maar weer te kwaad mee hebben. Wat een machtige toekomst geeft u aan uw volk, aan uw kinderen. Heren, wilt u geven dat we deze zondagsafdeling nog eens voor onszelf mogen nalezen en daar ook over mogen namediteren. Dat we ook dat hoofdstuk dat we gelezen hebben nog eens nalezen en daarover nadenken. En breng ons en houd ons dicht bij u. Wees ons in de week die voor ons ligt ook goed en nabij. Wil ons een goede voorbereidingsweek geven, Heren. Een voorbereidingsweek die erop uit mag lopen dat we het zeggen, niets in mij, alles in u. Gedenk ons, Heren. Geef ons ook krachten om ons werk te doen. Wilt u ook in het bijzonder met onze jongeren zijn die weer naar school zullen gaan, de middelbare scholen die in de komende week weer zullen beginnen. Bewaar onze jonge mensen. Geef krachten om hun werk op school te kunnen doen. Zegen ook alle leerkrachten bij dat belangrijke werk dat ze mogen doen. Zo komen we samen tot u. Hoor ons. En zegen ons. Alleen om Jezus wil uit genade. Amen. Psalm 98, het eerste en het vierde vers zingen wij tot slot van ons samen zijn gemeente. heen in vrede. Met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.